je begrafenis bespreekbaar maken. Hoe doe je dat eigenlijk?
Hey, fijn dat je luistert naar de Scheidpodcast. Ik ben Carly Timmerman van Bureau Carbon, host voor gezinsvriendelijk scheiden.
En ik ben Anneke de Groot, bedenker van gezinsvriendelijk scheiden en de grote vriendelijke bemoeial voor alle gezinnen.
We nemen je mee in de wereld van fabels, feiten, statements en informatie als het gaat over scheidingen of uit elkaar gaan. Welkom!
Daar gaan we het over hebben, Am.
Daar gaan we het zeker over hebben. Ja, ik heb er zin in.
Nou, ik ben heel benieuwd. En we hebben ook een gast in de uitzending vandaag.
Ja, dat is leuk.
Petra is aanwezig, uitvaartbegeleider bij Anno Nu. Welkom, Petra.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent.
Ja, dat vind ik ook.
En om maar met de deur in huis te vallen, als het goed is, ga jij de uitvaart van Anneke straks begeleiden?
Ja.
Ja.
Ja, en hoe een feestje.
Ja. Hoe hebben jullie elkaar gevonden, Am?
Hoe hebben wij elkaar gevonden? Volgens mij heb ik gewoon gegoogeld. We hadden de eerste keer iemand uitgenodigd. Daar had ik gewoon geen klik mee. Dat was het niet. En ik merkte ook voor ons allebei, het was te vroeg om het allemaal al te regelen en te doen. En toen hebben we een paar maanden gewacht. En toen zijn we Petra tegengekomen, gewoon echt op Google. En toen dacht ik, ja, sowieso de naam. Ga jij zo nog naar vragen van het bedrijf? En de uitstraling sprak mij meer aan. Dus daar heb ik Petra uitgenodigd. En toen hebben we daar het eerste gesprek mee gehad. En dacht ik, yes, daar heb ik wel een klik mee. Ja. Gewoon direct, duidelijk, no nonsense. En maar wel op een hele fijne manier jou in je waarde laten en alles bespreekbaar maken.
Nou. Ja. En hoe was het voor jou, Petra? De eerste ontmoeting met Anneke?
Ja, dat was leuk. Want wat jij zegt, dat geldt voor mij ook. Hè. Er was van mijn kant ook absoluut meteen een klik. En het gesprek was ondanks een verdrietige aanleiding ook heel toegankelijk en ontspannen.
Ja.
Ik kan me nog wel herinneren dat de eerste ontmoeting heel erg oriënterend was.
Klopt.
Hè, dat we eigenlijk nog niet echt op details in zijn gegaan. En met details bedoel ik eigenlijk waar gaat de uitvaart plaatsvinden.
Ja.
Hè, de locatie is best belangrijk. Veel mensen denken bij een uitvaart direct aan of een crematorium of een aula of een kerk. Maar ja, we hebben het wel over gehad dat dat ook natuurlijk een andere locatie kan zijn dan wat mensen gewend zijn.
Ja.
Dat was wel een heel open onderwerp nog.
Ja.
Ook zijn we helemaal niet ingegaan op details over hoe moet een kist eruit zien, of een kaart, of muziek. Het was echt oriënterend van, hebben wij een klik?
Ja.
En waar gaat het naartoe?
Ja, nou, dat was ook wel zo. Ik had er verder zelf ook nog niet heel veel beeld bij. Wel heel sterk, ik wil geen crematorium. Ik vind dat gewoon te kil, te zakelijk, te koud. Het past gewoon niet bij mij. En ik weet wel dat ik had gezegd, ik moet wel een kist hebben die heel snel brandt, want ik ga die overheen en dat moet niet te lang duren.
Ja.
En zo zit ik er nog steeds in, moet ik eerlijk zeggen.
Belangrijk detail, een kist die snel brandt.
Ja, voor mij wel, ja. Ja. Misschien wat sterretjes, doe ik het stiekem in mijn broekzak of zo.
Zo'n 1000-klapper.
Oh, lijkt me hilarisch. Oh, breng me niet op ideeën, Karin, breng me niet op ideeën. Ja.
Want jullie eerste gesprek was ongeveer een jaar geleden, denk ik.
Ja, zeker een jaar geleden. Ja. Ik denk wel langer, ja.
Ja. En nou ja, jouw bedrijfsnaam is Anno Nu.
Ja.
Kun je daarover vertellen waarom je die naam gekozen hebt?
Ja, dat is eigenlijk ook waar we het nu over hebben. Uitvaart was 10 jaar geleden anders dan nu. En waarvoor een jaar geleden nog dingen niet mogelijk waren, is dat er nu wel. Omdat er bijvoorbeeld nieuwe locaties zijn, nieuwe mogelijkheden zijn. We kennen nu in Nederland vooral begraven of cremeren. Ja. Of je stelt jezelf aan de wetenschap beschikbaar. Maar de ontwikkelingen zijn nu ook dat er straks wordt geresumeerd. Dat is een oplossing in een bad. Dat is voor in de toekomst. En ik wil graag uitvaart begeleiden.
Oh, dat klinkt heel luguber. Ik heb toevallig pas een thriller gelezen. Maar hoe werkt dat?
Je gaat dus in een bad met water waar een middel in zit, wat het lichaam oplost. En dan blijft er eigenlijk net als met cremeren een soort stof over. Dat kun je alsnog net als na cremeren uitstrooien. En de gedachte daarachter is het milieu.
Ja.
Die verbrandingsovens gebruiken natuurlijk veel energie. Dus we willen ook in uitvaart kijken of dat omlaag kan. En dat proberen ze dan door iets nieuws te bedenken. En dat is resomeren.
Oh, ik denk dat ik dat ook wel wil. Ja. Ja,
zover is het nog niet, Anneke. Oh, maar je hebt nog tijd. Dus wie weet ga je dat een soort van meemaken. Ja,
ik heb altijd gezegd, ik wil zo diep gevroren worden. Dat je gewoon één keer ping met je ping doet of met je wijsvinger. En dat ik dan in 4 miljoen stukjes uiteenval. Ja. Dat leek me ook wel wat. Oh, maar dat kan dus nog niet.
Nee, het wordt in Nederland nog niet gedaan. Maar de middelen zijn er wel al voor. Ja. Alleen,
Ik heb zelf een bad.
Ja, nee, dat lijkt me...
Ik weet niet of dat bad het dan ook overleeft.
Nee, maar het is natuurlijk ook een kwestie van de wet aanpassen. En daar zijn ze nu druk mee bezig. Maar de machines daarvoor, die bestaan al. Die staan eigenlijk klaar voor gebruik. Ja.
Ja.
Ja, dus eigenlijk zeg jij, jij wil je richten op de toekomst.
Nee, ik wil me eigenlijk met mijn bedrijfsnaam laten zien dat je kunt afscheid nemen in dit moment op jouw manier.
Ja.
En niet per se zoals we het gewend zijn, maar doe wat goed voelt. En dat is anno nu, in dit moment.
Ja.
Ja.
En dat kan ook zo zijn dat je in dit moment zegt, zoals Anneke, ik wil snel gecremeerd worden.
Ja.
Maar dat als wij elkaar over een jaar nog kennen, dat je dan misschien van gedachten bent veranderd. En dat is niet ondenkbaar. En dat is dan op dat moment het anno nu.
Ja, want dat is ook wat gebeurt. Want hiervoor hebben we even met elkaar gesproken. En toen gaf jij aan van het kan ook gebeuren dat mensen nu zeggen nou cremeren. Maar stel dat ze net zoals ik wat meer reservetijd krijgen. Dat ik over een tijdje zou kunnen zeggen nou ik ga toch die natuurbegraafplaats in. Ja. En stop mij maar in de grond.
Nou ik heb er wel een mooi voorbeeld van. Het is een voorbeeld uit mijn eigen omgeving. Mijn vader heeft een slechte gezondheid. En wij zijn dus ook over zijn levenseinde in gesprek gegaan.
Ja.
En ik heb hem ook gevraagd om mee te gaan naar de aula van Geesmelo. Een heel klein beetje uit eigen belang. Omdat ik daar straks in de toekomst als nabestaande het afscheid moet meemaken. En ik me daar heel fijn en veilig voel.
Ja.
Ik kom natuurlijk op ontzettend veel uitvaartlocaties. Met overal hele lieve collega's. Maar dit is toch wel een plek waar ik in de toekomst dan een andere herinnering aan zal hebben als ik daar met mijn vader ben geweest.
Ja. Ja.
En ik ben daar naartoe gegaan met mijn vader en mijn moeder en mijn zus. En gelukkig vonden zij het ook direct een mooie locatie en zagen het daar ook wel gebeuren. Maar mijn vader heeft altijd gezegd, ik word gecremeerd. Maar op het moment dat we daar met z'n vieren in die aula zaten, stelde hij de vraag van, wat gebeurt er nou eigenlijk als je dus niet gecremeerd wordt? Want we gingen dan het een beetje doorlopen van, we hebben dan afscheid in de aula, dan gaan we daarna nog een borreltje drinken en dan brengen we jou naar de rouwwagen en die brengt jou over naar het crematorium. Wat doen de mensen die dan niet naar het crematorium gaan? Ja, die worden hier begraven. Ga je meekijken? Toen zijn we in zo'n golfkarretje over het terrein gaan rijden. Ja, en hoe gek het ook klinkt, zal niet zeggen dat hij enthousiast werd, maar hij zag wel een andere mogelijkheid.
Ja, en toen, dat is
En toen zei, ik dacht mijn zus ik vind dit heel mooi en ik hoef geen graf met een steen wat ik moet verzorgen, maar ik zou het wel fijn vinden als ik hier in de toekomst wandel en jij bent hier. En zo is hij dus eigenlijk wel overgeswitcht van cremeren naar begraven. Want hij heeft daar ook een plekje al aangekocht.
Wauw.
Ja.
En ik denk ook wel bijzonder, want jij vertelt, je hebt dat nu samen met je ouders en je zus gedaan. Dus jullie hebben nu ook zeg maar de tijd om dat te bespreken en te regelen.
Ja.
Ik heb zeeën van tijd daarvoor gekregen. Wat ik ook ontzettend luxe vind en dankbaar voor ben. Wat betekent dat je ook nog wel eens bijstelt. En toch weer net iets anders de dingen zou willen. En ik merk ook dat er een heel groot taboe is om het erover te hebben.
Zeker, ja. Dat is heel jammer.
Ja, want wat merk jij daarvan? Want, kan je mij vertellen hoe dat gaat? Stel, ik heb straks euthanasie, ik ben dood en ik heb niks geregeld. Dat kan.
Ja.
En dan?
Ja, dan kom ik dus voor het eerst bij jou binnen. En ja, dan moeten we echt bij het begin beginnen. En dat houdt in dat ik de nabestaanden ontzettend veel vragen moet stellen. En op elke vraag moet een antwoord komen. Ja. En nou is het niet zo dat je op die eerste dag alles moet besluiten. Maar wat je op die eerste dag wel, ja, toch wel een besluit over zou moeten nemen, is waar gaat de uitvaart plaatsvinden? Op welke locatie? Is dat ook mogelijk? En dan ga je vragen, wat voor kaart willen jullie? De vragen die daarna komen in die week is, wat voor kleur rouwwagen? Wat voor consumpties? Welke muziek? Ja, heel veel vragen waar je in een heel kort tijdsbestek over moet nadenken, waar een antwoord op moet komen. En het is veel fijner als je binnenkomt en dat dat al bekend is. Want dan kunnen de nabestaanden ook veel meer tijd doorbrengen met afscheid nemen.
Ja.
En wat ik bijvoorbeeld zie is als na een overlijden, ja, dan loopt de kamer vol met vriendinnen, met familie. Iedereen wil elkaar even vasthouden. Maar daarna moet je toch echt aan de slag.
Ja.
En eigenlijk wil je in die week gewoon met de mensen om je heen praten en koffie drinken. En samen afscheid nemen, samen rouwen al. En niet bezig zijn met, oh, daar heb je Petra weer. Die heeft allemaal weer vragen voor ons.
Ja.
Heb je even.
Ja. Nou ja, ja, dat is het denk ik dan ook al wat er gebeurt. En hoe zou dat anders kunnen? Zonder dat mensen achter hun laptop vier vragenlijsten in moeten gaan zitten vullen. Ik zit er ook over na te denken. Hè, van, want je maakt daarmee ook van de achterblijven spoorzoekers.
Ja.
Het is niet zo dat bij het, tenminste ik weet eigenlijk niet eens wat daar de cijfers van zijn. Bij het grootste gedeelte van de mensen dat ze 2 of 3 weken nog tijd krijgen, bewijzen van, om voor te bereiden. Nou, heb je dan zin als het zo snel gaat om nog dingen, een locatie uit te zoeken, een cateraar te zoeken, noem maar op.
Nou ja, en er zijn natuurlijk ook mensen die heel plotseling uit het leven gerukt worden.
Ja.
En hoe ga je dat dan doen?
Ja, dan begin je bij het begin en dat is dan niet anders. En dat gebeurt natuurlijk ook heel vaak.
Maar stel, het begin, en mensen weten niet eens van elkaar of ze begraven of gecremeerd worden.
Dat is heel lastig.
Ja.
Ja. Ja.
Maar dat zou je ook meemaken, denk
Zeker.
Ik.
Zeker.
Ja.
Ja.
En dan?
Ja, er moet toch een moment komen waarop daar een besluit over wordt genomen. Ja.
Ja, dat kan je moeilijk, denk ik, aan jou overlaten bijvoorbeeld.
Nee.
Ja. Ja. Ja.
Nee, dat gaat niet. Dat moeten nabestaanden besluiten. Ja.
Ja.
Want hoe merk jij dan aan dat er een taboe op zit?
Nou, ik vraag wel aan mensen hoe denk jij daar zelf over? Ja, ja, daar denk ik niet over na, dat ga ik niet doen.
Maar, en ja, ook als je wil vertellen over jouw begrafenis, of bespreek je dat niet
met andere mensen? Ja, ik bespreek alles met iedereen, ja. En ik ben natuurlijk hier het wandelende open boek in de omgeving. Nee, dus ik bespreek alles wel. En dan hoor ik wel van mensen, jeetje, wat fijn dat je alles zo bespreekbaar maakt. En dat het zo'n open proces is en dat we dat mee mogen maken. En toch merk ik, zodra ik de vragen terug ga stellen. Nou, wat zou jij willen? Wil jij begraven of gecremeerd? Wat vind je van een natuurbegraafplaats? Hoe zou je het afscheid voor je zien? De muziek, heb je daar wel eens over nagedacht? Ja, ja, nou, pff, ja, ja, dat zie ik wel.
Vind ik een deprimerend onderwerp.
Ja.
Nou ja, vaak wel. En het is ook confronterend. En zeker, de meeste mensen in mijn omgeving zijn geen 18. Daar moet ik ook eerlijk in zijn. En zeker niet hier in Schorrel. Wij zijn leeftijdsgezien het oudste dorp van Nederland.
Ja.
Ja, ja, dus iedereen is hier richting de 70, zeg maar. Dus er gaan er heel veel komen. En heel veel gaan ook. En ja, misschien is het toch wel te confronteren en de angst van, hey, maar ik ga dit straks ook meemaken. Ik ga ook een keer dood. Ja, maar we gaan allemaal dood. En waarom plannen we dit niet? Waarom zijn we zo huiverig om ook dit gewoon voor jezelf en zeker voor de kinderen die achterblijven en soms ouders natuurlijk, om het goed te regelen.
Ja.
En we zeggen wel eens als mensen op vakantie gaan, maak van de achterblijvers geen spoorzoekers. Maar dat geldt voor dit ook.
Absoluut, ja.
Ja. Ja, en plannen is misschien al wel wat ver, maar in elk geval bespreken af en toe met elkaar, toch? Lijkt mij.
Nou, het is wel zo dat het, wat jij zegt van hè, achter je computer is dat het. Nou ja, dat is wel een begin. Hè? Ik heb ook in al mijn advertenties staan, vraag vrijblijvend een uitvaartwensenmap aan.
Ja.
Dat is gewoon een mapje wat je thuis gestuurd krijgt, vrijblijvend zonder verplichtingen, waarin alle vragen die ik stel na een overlijden, je daar een antwoord op kan geven. Ja. Hè, dus welke gekke, denken mensen ook niet over, nou, welke kleding wil je aan als het zover is? Ja. Hoe vaak komt het niet voor dat dochters in de kast van moeder uren boven staan te prakasseren over wat ze had ze aangehad willen hebben?
Ja.
Ja.
Dat is al een moeilijke vraag. Als dat gewoon benoemd wordt, dan kun je weer verder en zeggen, oh, dat heeft ze aangegeven. Kijk, hier staat het. En dat geldt ook voor nou ja, de vragen waar ik net over begon. Hè? De kleur van een rouwwagen. Denken mensen, oh, kun je daarover kiezen? Is het niet gewoon alleen zwart of grijs? Nee, je hebt blauw en je hebt rood en je hebt wit.
Je kan een leuke Volkswagen bus.
Bijvoorbeeld.
Maar dat is het wel. Er is zoveel meer mogelijk dan dat het ooit is geweest.
Ja.
En of we daar met z'n allen toe zijn, dat weet ik ook niet. Nee. Maar de mogelijkheden zijn natuurlijk legio.
Ja, ja. Ja, en het is eigenlijk ook best gek dat je... we hebben het altijd over leven en dood. Hè? En als er een kindje verwacht wordt, nou, daar ben je 9 maanden mee bezig. Iedereen vraagt ernaar. Ja. En je gaat stad en land af voor wat voor kinderwagen. En het kamertje wordt beschilderd. En kaartje wordt al gemaakt. Namen worden bedacht. En dan eindigt zo'n leven en daar wordt helemaal niet over gesproken en ook niet voorbereid, ook niet over nagedacht. En dat is natuurlijk geen blije gebeurtenis. Als een kindje wordt geboren, is dat wel een blije gebeurtenis vaak.
Ja.
Maar ja, afscheid nemen doet pijn.
Ja.
En ik denk dat daardoor het vermeden wordt.
Ja.
Ja.
Maar ik zou willen dat er meer van ambassadeurs zoals jou, Anneke, zouden zijn. Maar ik weet zeker dat door jouw openheid erin, je toch mensen onbewust wakker schudt. Ik weet zeker dat de mensen die jij die vraag stelt, van denk jij erover na, die zeggen, nee, doe niet zo gek, we hebben het er niet over, dat die toch 's avonds aan de eettafel met hun partner een beetje misschien schoorvoetend erover beginnen. Ik kan me niet voorstellen dat ze denken, die Anneke is gek en ik, we hebben het er niet over.
Nou, kan ik me heel goed voorstellen. Dat is niks nieuws, ja. Nee, maar dat zie ik natuurlijk ook gebeuren. Ik hoor ook wel van mensen van, ja, wij zijn er ook over na gaan denken van wat willen we eigenlijk en hoe leggen we dat vast.
Ja.
En gewoon om het er af en toe eens over te hebben.
Ja.
En ik denk je zou wat praktische dingen vast kunnen leggen.
Ja.
Aan de andere kant denk ik, ik heb natuurlijk nu heel veel mensen gesproken die iemand kennen in eenzelfde situatie. En die dan vertellen hoe zij dat hebben beleefd, hoe zij dat hebben geregeld. En daarvan kreeg ik ook wel terug. Het was ook heel fijn dat we dat met elkaar konden doen.
Ja, natuurlijk.
En dat er niets was vastgelegd.
Oh ja.
Dat vonden ze ook fijn.
Ja, dat je met elkaar open zo'n proces ingaat.
Ja.
Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen.
Ja. En wat ze dan wel hebben ervaren van ja, we hebben wel onder de tijddruk beslissingen genomen waarvan we achteraf zeggen, hadden we niet zo moeten doen.
Mm-hmm.
Omdat de tijd er gewoon niet was.
Ja.
En ik heb natuurlijk zeeën van tijd, dat is het andere uiterste. En dat is ook niet aan iedereen gegeven, dat begrijp ik ook. Dus ik denk, ja, aan alles zit een voor- en een nadeel. En ik denk wel om veel strijd, het zal niet altijd strijd zijn, maar ik denk wel, wat jij net heel mooi aangaf, toen dacht ik, ja, daar zit het hem ook in. Je wil denk ik echt even de tijd om stil te staan bij wat is er nu gebeurd. En je komt in dat heftige rouwmoment En aan de andere kant sta jij dan op die deur te kloppen van ja, maar dit moeten we regelen, dat moet gedaan worden. Mm-hmm. En ik heb deze vragen en die vragen.
Ja.
En,
ja, ik heb vaak in zo'n week toch medelijden met de nabestaanden. Omdat je soms zo moet duwen over... hebben jullie nou al een besluit over de muziek genomen?
Ja.
Nee, we zijn nog mee bezig. Ja, we moeten nog 130 foto's aanleveren. Maar we zijn in al die albums aan het bladeren. En we hebben nog geen keuze gemaakt. Maar op een gegeven moment zegt zo'n locatie... Ja, we moeten het nu echt in het systeem gaan zetten. Ja. Want...
Anders komen ze in tijdnood.
Ja, dan kom je in tijdnood.
Sneeuw op je scherm.
Ja, dus die familie is eigenlijk de hele week keihard aan het werk. Ze rennen naar de bloemist voor een bloemstuk uit te kiezen. Wat ook een heel mooi proces is waar je de tijd voor moet nemen.
Ja, gaat bij mij niet gebeuren hoor. Vind ik echt zonde van het geld. Iedereen mag een donatie doen bij de stichting Het Vergeten Kind.
Kijk. Nou, staat genoteerd.
Ja, precies.
Ja, nou ja, daar zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden voor.
Ja.
Maar inderdaad, daarna is het muziek uitkiezen als dat niet bekend is. Foto's kijken, ja, dat duurt tot diep in de nacht.
Oh, dat vind ik nu al een klus. Ja. Ik kom er nu al niet doorheen.
Ja, en dan moeten ze hun speech nog schrijven. Dan willen ze vaak ook nog naar de winkel om iets te kopen, om aan te trekken wat speciaal voor deze gelegenheid is.
Ja,
en dan ondertussen komt oma Piet en tante Carla binnen, want die willen even afscheid nemen. En daar wil je ook de tijd voor nemen om daar even mee te gaan zitten. Want ja, die kwamen heel uit Eindhoven. Die kan je niet naar één kopje koffie naar huis toesturen.
Ja.
En voep, die dag vliegt weer aan je voorbij. En de volgende dag moet je weer verder.
Ja.
Dus die zijn helemaal gesloopt aan het eind van die week. En soms is het zo dat ze aan het begin van die periode al aan het waken zijn, aan het zorgen zijn. En ze zijn eigenlijk al moe en op hun tandvlees.
Ja.
En dan in die afscheidsweek moeten ze nog even door.
Ja,
ja, dat is heel pittig. En dan ben ik er altijd heel dankbaar voor als dingen wel al bekend zijn.
Als er eigenlijk een draaiboek al ligt bijna.
Juist, ja, dat er een draaiboek ligt, zeg je heel mooi. En waar je wel voor moet waken, en dat moet jij ook, Anneke, is
ik ga rechtop zitten.
Ja, je moet niet als je bij leven je uitvaart invulling wil geven, timmer het niet helemaal dicht.
Nee.
Want ik stel veel vragen en het is fijn dat het bekend is. Maar degene die afscheid van jou gaan nemen, die moeten daarmee verder. En als jij tegen hun zegt van ik ga alleen naar het crematorium. Jij blijft gewoon hier, je zwaait me maar uit. Maar ze hebben daar een jaar lang last van dat ze niet zijn meegegaan. Omdat jij dat had gezegd. Dan draag je niet bij aan hun rouwproces.
Ja.
En dat is ook met bijvoorbeeld het kiezen van muziek. Laat wat nummers weten, maar geef hun ook ruimte om misschien na hun speech een eigen muziekstuk te draaien.
Ja.
Waar zij in de toekomst, als ze daar weer aan denken, hulp aan hebben.
Ja, of waar zij misschien al herinneringen aan hebben waar ik nu gewoon niet bij stilsta.
Exact, ja. Dus dat het een mengeling is van jouw wensen en hun afscheid.
Ja. Maar dat is denk ik wel wat het... voor ons, en dan heb ik het even over Romee en mijzelf, zo makkelijk maakt dat ik alle vragen aan ze stel. En ja, we regelen heel veel met z'n drieën. En ik heb ook gezegd, maar niets is in beton gegoten.
Juist.
Op het moment dat het draaiboek is klaar, en of we dat wel of niet afkrijgen, dat weten we ook niet. We zien wel, dat is een beetje de lijfspreuk aan het worden. Lijfspreuk aan het worden op dit moment, we zien wel. Maar als jullie bijvoorbeeld zeggen een uur daarna of Petra komt de dag daarna en jullie zeggen nou ja, nee, we willen het toch anders en dit voelt gewoon fijner. Doe dat alsjeblieft, want het gaat niet over mij.
Ja,
het gaat wel over mij, de afscheidsceremonie.
Maar
ik
verder.
Ben er niet bij. Het is niet mijn dag. Ik ga niets herinneren van die dag. En dat, want jij noemde net even het schrijven van de speech. Ik weet al wie de spreker op mijn begrafenis. Maar ik heb wel gezegd, ik wil vooraf horen wat je gaat zeggen. Want
het is niet controleerbaar, Anneke.
Ja, nee, maar dan gaan ze iets over me vertellen. Wat ze nu niet hebben gezegd. Nou, dat vind ik heel raar. Doe dat gewoon nu, dat doe ik ook. Ik zeg ook alles tegen de mensen.
Ja.
En een hele dierbare vriend heeft dat vorige week gedaan. Nou, dat was ontzettend mooi. Dat was voor mij heel... dierbaar en mooi om te horen. We hebben allebei verschrikkelijk gehuild. Maar ja, wat prachtig. Ja. En toen dacht ik, ja, nou ja, wat fijn. Het kan nog beter, ik kan hem altijd polijsten. Maar nee.
Ik denk dat daarna zegt, ik vond het helemaal, ik heb wel wat kleine suggesties. Misschien.
Ja. Ja, nou, ik denk dat hij langer kan.
Ja, nee, maar ik vind dat wel heel fijn. En niet om op dat moment of nu dan de controle te hebben. Maar ik ben daarin, denk ik, voor het eerst van mijn leven nieuwsgierig. Ik ben niet nieuwsgierig, maar nu wel.
Nou, ik vind jij wel nieuwsgierig hoor, Anne.
Echt waar?
Ja. Jij bent toch ook gewoon nieuwsgierig naar hoe mensen hun leven leven.
Ja, maar dat is meer de oprechte interesse in de ander.
Oh, dat vind je niet nieuwsgierig?
Nee, dat vind ik echt. Ik vind nieuwsgierig. Dat schuurt voor mij tegen iets negatiefs aan op de een of andere manier.
Oh ja?
Ja, dat schuurt voor mij richting het roddelen.
Oh, tegen iets wat je eigenlijk niet mag weten, maar ja, waar je toch je neus insteekt.
Ja, en dat doe ik gewoon niet.
Oh nee. Ja.
Want ik vraag alles en ik bemoei me overal mee.
Ja.
Dat een beetje, ja.
Ja, dat ga ik voortaan ook zeggen. Als mensen dan zeggen, noem eens je beste eigenschap. Ja, oprechte interesse in anderen.
Juist, hoor. Heel goed, ja. Heel goed. Die houden we er gewoon in.
Ja, mooi.
Ja. Ik ben wel benieuwd, zijn er voorbeelden in jouw praktijk waarvan je zegt, nou, als iedereen dat zou weten, dan zou het makkelijker zijn of anders. Of hebben mensen straks geen verrassingen is ook misschien niet het juiste woord. Maar ik zou het zo zonde vinden, omdat ik dat nu al een paar keer gehoord heb, dat mensen het anders hadden willen doen. Maar door tijdgebrek daar niet.
Ja, nou ja, dat is eigenlijk precies wat we nu aan het bespreken zijn. En ik zou het wel van de daken willen schreeuwen. Jij schreeuwt het in het dorp gelukkig tegen iedereen die je tegenkomt. Ja, ik zou het landelijk willen uitrollen. Praat in hemelsnaam over je eigen uitvaart. Of je 20 bent, of 40 bent, of 60 bent, of 90 bent, dat maakt niet uit. Ja. Voor iedereen kan dat moment een keer komen. En Arno nu zegt het ook, als je 20 bent, heb je heel ander afscheid dan dat je 80 bent.
Ja, tuurlijk.
Dus spreek het uit iedere keer opnieuw wat je wil en hoe je het voor je ziet. Want je helpt de mensen daarmee die achterblijven.
Ja.
Meer dan je denkt. En ik denk dat dat belangrijker is dan de angst of de afschuw om erover te praten.
Ja.
Ja, afschuw is het ook, denk ik, hè, bij mensen.
Ja, het is ook van, dat doe je toch niet? Of wat mensen ook nog wel eens zeggen van, dan roep je het op je af.
Ja.
Als je erover Don't gaat praten. It.
Ja, die angst die wij toch hebben. Ja. Dan hebben we ineens allemaal bijgeloofd op de een of andere manier.
Ja. Ja, ja, ja,
dat vind ik ook altijd schrikbarend, moet ik zeggen.
Ik heb geprobeerd heel in het begin van mijn uitvaarten begeleiden. Toen ik mijn bedrijf opende, dacht ik, ja, wie wil er nou naar een opening van een uitvaartbedrijf? Hè, receptie van, ik ga een uitvaartbedrijf beginnen. Toch, het onderwerp is al moeilijk. Dus hoe ga je daar vorm aan geven? En ik heb toen mijn eigen uitvaart in scène gezet. In een sporthal heb ik dat gedaan. Ik sportte toen heel veel, dus had ik heel veel binding mee. Ik dacht, dat is een mooie plek.
Ja.
En ik heb toen zelf een bar gemaakt van steigerhout. Alles was in thema van zee, strand en kust. Dat wat mij in het leven aantrekt. En ik had aan alle gasten in de uitnodiging gevraagd om een schelp mee te nemen. En ik had aan mijn beste vrienden en ook aan mijn vader gevraagd of die mijn baar wilde binnendragen. Ik lag daar natuurlijk niet zelf op. Hè. Het is in scène gezet. Dus het is allemaal fictief vormgegeven. Ja. Met een prachtige verlichting, live muziek en 250 mensen die toch kwamen opdagen. Dat viel me nog ontzettend mee. En ik was verrast over wat een prachtige schelpen mensen allemaal mee hadden genomen. Daar ook mooie tekstjes in hadden geschreven. Ja, er waren ook ballonnen en vrolijkheid. Omdat het mijn bedrijf was wat begon.
Ja.
Maar ook om mensen te prikkelen. Van, denk er zelf eens over na. Hier laat ik zien hoe ik het wil.
Ja.
Op jonge leeftijd nog. En doen jullie dat ook? Ja. Je hoeft het niet in scène te zetten. Dat gaat wat ver, dat snap ik. Ja. Maar denk er niet
over na. Oh, maar wel leuk. Ook, ik ben er wel voor te poren. Ja, ik zou dat wel grappig vinden. Sorry hoor. Ja, dat komt omdat ik gewoon nul angst heb. En ik zat ook net even te denken, wat je bijvoorbeeld ook zou kunnen doen als je met vrienden bij elkaar zit, om gewoon zo'n gesprek te beginnen en het op te nemen. En dat iedereen daarin wat deelt en over vertelt wat hij zou willen. Want zo'n filmpje kan je overal digitaal neerzetten. Je maakt een mapje op je laptop, mijn afscheid of hoe je het dan ook noemt. Maar dat mensen iets kunnen vinden.
Ja, dat zou je ook nog kunnen
maar
doen.
Maar nu is alles zo verborgen en ja, we hebben het hier niet over. En het gaat mij niet gebeuren. Ja, die vond ik zo grappig. Gaat mij niet gebeuren. Ik zei, we gaan allemaal dood.
Ja, uiteindelijk wel, ja. Ja. En heb je het idee, Peter, dat het een generatie...
Ja.
Dat het samenhangt met generaties?
Jawel, tuurlijk wel. Zeker. Ja.
Ik heb in mijn omgeving de indruk dat mensen daar wel wat meer over willen praten. Mm-hmm. Dan misschien bijvoorbeeld mijn ouders.
Ja.
En ik denk ook dat het komt omdat hoe jonger je wordt, hoe meer er bespreekbaar wordt, heb ik idee.
Mm-hmm.
Maar misschien is dat bij hele jonge mensen weer heel anders. Dat weet ik dan ook weer niet. Ik zit natuurlijk een beetje in mijn midlife crisis, dus ja.
Oh, dat is
al.
Het. Ja, 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 ja.
Nee, maar valt mee.
Ja, want hoe was het? Want jij vertelde, we hebben even hiervoor met z'n drieën gesproken. En toen hoorde ik voor het eerst dat jouw vader begrafenisondernemer is geweest, Carly.
Ja, ja, of uitvaartbegeleider noem je dat dan, denk ik, ja.
Ja,
ja, hij heeft jarenlang bij uitvaartverzorg. Bedrijven. Ik weet niet of ik dit nu goed zeg.
Ja.
Heeft hij gewerkt? Ja. Dus ik in elk geval ben echt opgegroeid met de dood als gespreksonderwerp.
Ja.
En hij kwam regelmatig ook thuis met verhalen. Soms mooie, soms zelfs een beetje grappige en soms ook hele verdrietige.
Mm-hmm.
Dus ja, het was voor ons. Dus ja, ik denk zeker voor mij. Mijn broer en zus zijn veel ouder dan ik. Maar heel normaal om het daarover te hebben. We hebben ook zelfs nog een tijdje in een bus gereden. Een Kia Pregio. Ik onthoud nooit automerken, maar deze zal ik nooit vergeten.
Ja.
Het was een soort zigeunerachtige bus, vond ik dat. En er was dan een gat ingezaagd, want dan konden de kisten daar beter in. Nou ja, en daar zijn we ook mee op vakantie geweest. Ik vond dat echt verschrikkelijk dat wij dan met zo'n bus rondreden. Maar goed, er zijn nog steeds wel grappige verhalen over. En er lagen dan ook van die doekjes in die heel erg naar citroen roken en zo.
Oh,
en
nee.
Ja, dus nou ja, dat was voor mij eigenlijk heel gebruikelijk.
Ja.
Wij hebben in de familie ook wel momenten dat we af en toe zeggen, oh, dit vind ik een mooi nummer, dit gaat op mijn lijstje. En dan zetten we dat op ons begrafenislijstje. Ja, dat vinden wij dus heel normaal.
En hebben jullie gewoon een gedeelde lijst of zo met Spotify, waar de familie dan in zit en mensen kunnen er nummers aan toevoegen?
Nou, mijn broer en ik hebben denk ik een Spotify-lijstje en de rest is wat meer van dat papier en de pen, wat ook prima is natuurlijk.
Ja, tuurlijk. Ja.
Dus dat kun je helemaal op je eigen manier inrichten. Maar dus ik denk dat het voor mij niet per se een taboe is, maar...
Maar is het zo als je nu, klopt het even af, hè? Als jij nu zou sterven, weet jouw man dan wat er allemaal moet gebeuren als ik al die vragen kom stellen?
Nou, ik denk het niet. Ik denk dat hij een groot deel wel kan herleiden, maar zo concreet hebben we het inderdaad ook nog niet besproken. Dus in die zin is het denk ik sowieso heel goed. Want je hebt tegenwoordig ook allemaal van die kletspotkaartjes, toch? Ik vind eigenlijk dat ook gewoon moet van hoe...
Ja. Nou, ik vind ook, kijk, jij hebt dan een gezin, dus dan weet je hoe dan ook, het komt echt wel goed.
Ja. Yeah.
Maar ik heb ook heel veel te maken met kinderen van alleenstaande ouders. Soms ook echt wel jonge ouders. Dus dan zijn het jongvolwassenen waar ik de uitvaart mee vorm ga geven. En wat je heel vaak ziet, kijk, een partner zoals jouw partner kan precies vertellen met wie jullie allemaal omgaan.
Ja.
En die kan in jouw telefoon, die ziet wie jouw vriendinnen zijn, die zijn bereikbaar. Maar als je single bent, dan heb je vrienden die jouw kinderen van naam wel eens, oh, ik ga naar die en die in Amsterdam, maar hoe bereik je die mensen?
Ja.
Want je weet het niet. En zijn dat dan ook mensen die je moet uitnodigen of niet? Dat is niet bekend.
Ja.
En dat is voor kinderen heel erg lastig.
Het lijkt me verschrikkelijk.
Want je wil toch mooi vormgeven aan de finale van het leven.
Ja.
En, maar daar wil je dan ook de mensen bij uitnodigen die erbij horen. Maar als je dat niet weet.
Ja.
En als alleenstaande ouder, of je nou 40 bent of 60 bent, dat maakt niet uit. Maak een lijstje voor je kinderen. Laat zien waar dat ligt en wat ze daarmee moeten.
Ja.
Want je kan soms zo ook maar in je slaap niet meer wakker worden. Of er overkomt je iets. En dat vind ik altijd de moeilijkste begeleidingen. Die kosten ook ontzettend veel tijd. Ik zit soms echt op de overlijdensdag de hele dag met die kinderen te brainstormen en te vragen en te doen.
Ja.
En van wat moeten we? Waar moeten we beginnen?
Ja.
En het is voor hun heel lastig, want het is natuurlijk al een moeilijk proces.
Ja.
Maar je maakt het ze nog moeilijker door geen informatie te geven over je leven.
Ja. Nou, dat is ook echt lastig. Ik moet zeggen, ik heb nu ik heb wel zo'n adreslijst waar ook op staat wie in relatie tot mij staat.
Ja.
Dus bijvoorbeeld een kind, Marten, of een oud collega, of studiegenoot. Dat het niet alleen een naam maar dat is. Ze weten wie is het.
Ja,
ja, een beetje context ook.
Ja, en ook aangegeven wie krijgt een kaart, wie krijgt alleen via de telefoon en ook alle mobiele nummers erin. Want ik ben daar al dagen mee bezig geweest. Ik denk, die meiden hadden dit nooit voor elkaar kunnen krijgen.
Voor hun heel fijn en belangrijk.
Ja, ik denk, dit moet gewoon klaar zijn. En dat is gewoon super belangrijk dat je dat hebt.
Ja.
En dat moet je eigenlijk gewoon je leven lang bijhouden. Juist. Want je hebt het ook weer nodig voor je kerstkaarten. Bij wijze van.
Nou ja,
precies. Dus, ja, nee, maar even serieus. Ja.
Het is zo, ja.
Ja, en als je dat gewoon bijhoudt, dan is het prima. En pas heb ik het met een vriendin die hier was. Nou, wij zijn denk ik wel 4 uur bezig geweest. Ja. Voordat ik alle contacten uit mijn telefoon had opgelezen. En nummers had ingevoerd. En wij schrokken daar echt van. Ja.
Ja.
Ja, en kinderen schrikken daar ook van. Want het komt natuurlijk best wel eens voor dat je contacten hebt waar je soms 2 keer per jaar heel fijn contact mee hebt.
Ja.
Maar dat is genoeg. En die komen dan na een half jaar erachter dat je overleden bent.
Ja.
En de kinderen wisten daar niet van.
Ja, dat is toch ook
dat
een heel
akelig
proces. Ja.
Ja, nou, dat is echt akelig. En ik heb heel veel contacten 1-op-1. En bijna al mijn contacten kennen elkaar niet. Ik vier nooit verjaardag en dat soort dingen. Meiden kennen wel de namen, maar wie dan precies waar woont.
Ja,
en
dus
wat daar dan een telefoonnummer
dan
van hebben.
Ja.
Ze hebben geen idee.
Nee.
Ja, dus ik vind dat die zorgplicht ligt wel bij degene of die al weet dat die doodgaat. En we weten nu allemaal dat we doodgaan. Daar gaan we echt niet omheen. Regel iets. Leg iets vast. En hoe klein het ook is.
En laat zien waar je de informatie te vinden is.
Ja, nee, maar dat is het ook. En je kan ook een klein filmpje sturen naar je kinderen of partner. Vandaag is het deze datum. Dit zou ik graag willen, mocht mij iets gebeuren. Dan heb je in ieder geval iets.
Ja,
ja, zwaar.
Ja, maar nu, ik denk 9 van de 10, of is dat minder, die nu niets weten.
Het komt wel nog steeds te veel voor.
Ja.
Ja, ja, maar ik moet zeggen dat het wel beter wordt, hoor. Ik word wel heel vaak, ik kan zeggen op wekelijkse basis, uitgenodigd door mensen die zeggen van, ik wil ze met jou over mijn uitvaart praten.
Ja.
Soms is het, wordt een uitvaart verwacht, maar het is ook heel vaak zo dat het gewoon een oriënterend kennismakingsgesprek is van, mensen zijn 70 en snappen dat ze geen 50 jaar meer leven.
Ja.
Nou, laten we het vastleggen, al duurt het nog 20 jaar, dan hebben we in ieder geval een beetje informatie.
Een startpunt.
Een startpunt, ja. Dus dat komt gelukkig wel veel meer voor.
Ja, maar we vergrijzen natuurlijk ook enorm, hè. Dus het wordt misschien ook meer normaal dan dat het altijd
is
geweest.
Ik hoop het.
Nou ja, het is natuurlijk zo'n onderdeel van het leven. Terwijl ik denk dat het heel lang weggepoetst is uit het leven. De dood, zeg maar. Daar willen we niks mee. Dat gaan we niet over hebben. Terwijl het hoort er zo bij. Weet je, als ik kijk naar mijn dochter bijvoorbeeld, die is nu 2,5. Die snapt het begrip dood heel goed. Want die zat daar achter een slak, die was dan had het even niet gehaald op de stoel. En toen hoorde ik er voor het eerst zeggen, kijk mama, die is dood.
Ja.
En toen dacht ik, ja, dat klopt, ja. En toen hoorde ik er daarna nog zeggen, die leeft niet meer. Toen dacht ik, oh ja, dus je snapt ook inderdaad de tegenstelling.
Ja.
Maar zij vindt het eigenlijk heel normaal om dat gewoon te benoemen. Net zoals dat de ene bal rood is en de ander groen.
Ja, maar dat komt ook door de ouders. Hè? Want het komt vaker voor. Kijk, jij bent met de dood opgegroeid eigenlijk. Hè, dus je communiceert van nature al makkelijker met je eigen kind erover. Maar de meeste ouders, met name jonge ouders, willen natuurlijk hun kinderen beschermen tegen verdriet.
Ja.
En de dood is verdriet. Alleen zij hebben nooit geleerd dat kinderen daar heel anders mee omgaan.
Ja.
Veel makkelijker.
Ja, veel flexibeler dan.
Veel flexibeler.
Volwassen, volgens mij.
Ja, maar dat komt omdat wij het, naarmate we ouder worden, verleren om met de dood flexibel om te gaan. En het is natuurlijk ook zo dat, waar we het net al over hebben, de angst voor de dood en laat staan erover te praten, die projecteren ze ook op hun kinderen.
Yeah.
Hoe vaak het niet gebeurt dat een kleinkind wordt meegenomen in de kamer waar een overledene ligt en waarbij de ouders zeggen, als je niet durft, dan hoef je niet te kijken hoor. Je maakt het al eng.
Yeah.
Terwijl als je gewoon doet wat je altijd doet, je kind een voorbeeld geven. Dus door gewoon naar de overledene toe te lopen en mocht je willen aanraken of even ernaar kijken, dan gaat dat kind dat ook doen.
Ja.
Want die vindt dat normaal.
Ja.
Nou, dat is het denk ik wel. En wat jij net ook aangaf, Petra, van ja, de dood is verdriet. Ik dacht, ja, en blijheid. Want het betekent wel dat als je daarbij aanwezig bent, dat je diegene hebt gekend en dat je daar herinneringen aan hebt. En dat je ook mag vieren dat je diegene hebt gekend en dat je die herinneringen hebt.
Ja, dat je koestert misschien.
Ja, dat vind ik wel. Ja, maar ik vind het ook een viering. Ja, niet alleen maar
in onze
verdriet.
Cultuur komt dat nog niet zo voor. Dat is meer gegeven aan culturen als in Suriname wordt er ook gedanst op een uitvaart.
Ja, lijkt me fantastisch.
En, ja, het is ook fantastisch. En natuurlijk heb ik dat verschillende keren meegemaakt. Maar vraag aan een Nederlandse familie om te dansen op een uitvaart, dat gaat niet.
Ja,
sowieso Nederlandse families die dansen, dat is,
is al hilarisch.
Problematisch.
Ja. Ja. Ja,
maar ik snap het. Ja, het is wel echt een cultuurverschil.
Heel erg. Ja, als je bijvoorbeeld dat natuurlijk in Amsterdam veel voorkomt. Hè, als je op de Nieuwe Ooster komt en er komt een Nederlandse familie aan. Dan loopt iedereen met schouders naar beneden, zwarte kleren aan, jankend die aula in.
Ja.
En dan komt er een Surinaamse familie aan en dat is live muziek en witte kleren. En je hoort ze van ver af al aankomen. Ja. En die, wat jij zegt, die vieren het leven.
Ja.
En dat is een hele andere insteek, maar dat is
het maar
heel
erg
met
cultuur vieren te maken. Dat je diegene hebt gekend en dat je nu ook bij het afscheid mag zijn.
Ja, maar jij zit in de verkeerde cultuur.
Ja, dat is overduidelijk.
Ja, een goede afsluiter.
Ik wil ook dat er gedanst wordt. Ja, kom op jongens. Ja, en tuurlijk mag je daarna ook huilen en mag er verdriet zijn. Dat is prima. Maar laten we ook eens stilstaan dat je ook een moment van verdriet ook kan vieren. Ik geloof nog steeds in het en. Ik geloof nooit er is of verdriet of je viert iets. Het is allebei. Daar blijf ik bij. Ja.
Nou, mooi.
We gaan er een hilarisch afscheid van maken.
Nee. Ja, nou ja.
Komt goed.
Hilarisch, maar wel heel mooi.
Ja, oké.
En we zullen ook een beetje vieren, Anne.
Oh, dankjewel. Daar hou ik je aan.
Ja. Gaan we doen. Peter, dankjewel voor je komst.
Ja, bedankt voor de uitnodiging.
Ja,
vond het leuk om daar mee te doen.
Ja, dankjewel. En jij ook, Kar.
Ja, jij ook.
Tot de volgende.
Yo.
Thanks.
Hoi.
Hoi.
Fijn dat je hebt geluisterd. Heb je een vraag, een tip of wil je gewoon even je eigen verhaal kwijt? Laat het ons weten via info@gezinsvriendelijkscheiden.nl. Oh, en je mag natuurlijk altijd een beoordeling achterlaten, sterren uitdelen of de aflevering delen met je vrienden, familie of collega's.